Door de poort van een hotel in de gouvernementstad N reed een vrij mooi klein rijtuig met vering van het type waarin vrijgezellen reizen. Oversten buiten dienst, stafkapiteins, landeigenaren met ongeveer 100 boeren. Kortom, zij die als heren van kleine stand bekend staan. In het rijtuig zat een heer, niet zo knap, maar ook niet lelijk, niet te dik en niet te dun. Hij was niet oud, maar jong kon je hem ook niet noemen. Zijn aankomst liet de stad volkomen onberoerd en niemand schonk er enige aandacht aan. Alleen twee Russische boeren, die voor de deur van de kroeg tegenover het hotel stonden, maakten enige opmerkingen die overigens eerder de equipage dan de inzittenden betroffen. "Zeg," zei de een tegen de ander, "zie je dat wiel? Wat denk je, zou je daar Moskou nog mee halen of niet?" "Moskou wel," antwoordde de ander. "Maar Kazanje toch niet, hè?" "Nee, Kazanje haalt hij niet," zei de ander. Dat was alles. En verder kruiste het rijtuig vlak voor het hotel nog het pad van een jonge man die een witte, dimieten, buitengewoon strakke, korte pantalon droeg en een jas met zwaluwstaarten in een poging modieus te zijn, met daaronder een frontje waarop een speld uit Tula prijkte met een bronzen pistooltje. De jonge man draaide zich om, keek naar het rijtuig, greep zijn pet vast, die bijna afwoei, en ging zijns weegs. Nadat het rijtuig de binnenplaats was opgereden, werd de heer verwelkomd door de hotelbediende, of kelner, zoals hij in Russische logementen wordt genoemd. Een man zo levendig en bewegelijk dat het onmogelijk was om zijn gezicht te bekijken. Hij vloog de gast tegemoet met een servet in de hand, een lange vent in een lange, geklede demi-cottonjas, waarvan het rugpand bijna tot zijn kruin doorliep, en leidde de heer vliegensvlug met wapperende haren de trap op, de hele houten galerij over, om hem de door God gezonde kamer te laten zien. Het vertrek was van het bekende soort, want het hotel was ook van het bekende soort, dat wil zeggen precies als alle andere hotels in gouvernementsteden, waar de reiziger voor 2 roebel per etmaal een rustige kamer krijgt, inclusief kakkerlakken als gedroogde pruimen die uit alle hoeken en gaten kruipen, en een commode voor de deur naar het belendende vertrek, waar een zwijgzame, rustige man zijn intrek heeft genomen die uitermate nieuwsgierig is en letterlijk alles over de reiziger wil weten. De voorgevel van het hotel was in overeenstemming met de binnenkant, zeer lang met 1 verdieping. De begane grond, die niet was gestuukt, was opgetrokken uit donkerrode baksteen, die onder invloed van de elementen nog donkerder was geworden en van zichzelf al behoorlijk smerig was. De bovenverdieping was geschilderd in dat eeuwige geel. Beneden waren er kraampjes met paardentuig, touw en krakelingen. In het kraampje, of beter gezegd in het raam, op de hoek, zat een verkoper van mede met een roodkoperen samovar en met een gezicht dat even rood was als zijn samovar, zodat het uit de verte had kunnen lijken of er 2 samovars in het raam stonden als de ene geen pikzwarte baard had gehad. Terwijl de net gearriveerde heer zijn kamer in ogenschouw nam, werd zijn bagage binnengebracht. Allereerst een wit leren koffer die wat slijtplekken vertoonde. Dit was kennelijk niet zijn eerste reis. De koffer werd gedragen door de koetsier Selifan, een gedrongen man in een schapenpels, en door de lakei Petrushka, een klein mannetje van 30 in een te wijde, versleten geklede jas, zo te zien een afdankertje van meneer. Hij leek op het eerste gezicht een beetje nors, met heel dikke lippen en een grote neus. Na de koffer volgde een klein mahoniehouten kistje ingelegd met Karelisch berken, schoenleesten en een in blauw papier gewikkelde gebraden kip. Toen dit alles was binnengebracht, ging de koetsier Selifan naar de paardenstal om de paarden te verzorgen en de lakei Petrushka installeerde zich in het kleine voorkamertje, een zeer donker hok waar hij zijn jas al naartoe had gesleept en daarmee zijn eigen luchtje, dat ook werd uitgewasemd door zijn even later binnengebrachte zak met toiletgerei. In dit hokje zette hij tegen de wand een smal ledikant op 3 poten en daarop legde hij iets dat op een klein matrasje leek en dat hij van een hoteleigenaar had losgepeuterd. Een ding dat veel had geleden, plat was als een pannenkoek en mogelijk ook net zo vet. Terwijl de bedienden bezig waren zich in te richten, begaf de heer zich naar de gelagkamer. Hoe die gelagkamers eruit zien, weet elke reiziger maar al te goed. Altijd diezelfde met olieverf geschilderde muren, bovenaan zwart door de rook van de pijpen en onderaan glimmend door de ruggen van de diverse reizigers en vooral van die van de plaatselijke kooplieden, van wie er op marktdagen altijd wel een stuk of 6, 7 hier hun spreekwoordelijke 2 glazen thee kwamen drinken. Altijd datzelfde beroete plafond, diezelfde berookte kroonluchter met zijn ontelbare glazen hangertjes, die opspringen en rinkelen elke keer dat de kelner over het versleten zeildoek rent, zwierig zwaaiend met zijn dienblad waarop zoveel theekopjes staan als er vogels zijn aan het strand. Diezelfde olieverfschilderijen die de hele wand in beslag nemen, kortom, alles precies hetzelfde als overal. Het enige verschil was dat op een van de schilderijen een nimf was afgebeeld met zulke grote borsten als de lezer waarschijnlijk nog nooit heeft gezien. Een dergelijke speling van de natuur treft men trouwens wel meer aan op schilderijen in het historische genre, waarvan niemand weet wanneer, van waar en hoe ze bij ons in Rusland terecht zijn gekomen. Soms zijn ze door onze eigen edellieden meegebracht, die kunstliefhebbers die ze in Italië in het groot inkochten op aanraden van de koeriers die ermee lopen te leuren. De heer gooide zijn pet in een hoek en ontdeed zich van de fleurige wollen sjaal om zijn hals. Zo'n eigen gebreide die getrouwde mannen van hun echtgenoten krijgen onder stichtelijke vermaningen hoe ze omgeknoopt moeten worden en die vrijgezellen, ik kan eigenlijk niet zeggen hoe die eraan komen, God mag het weten, ik heb die dingen nooit gedragen.